We zijn de vorige keer gebleven eigenlijk bij het eind van hoofdstuk 48. We gaan niet helemaal meer lezen, maar daar zegent Jacob de zonen van Jozef. En hij zegt daarbij bijvoorbeeld dit: de God voor wie Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder heeft geleid, de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, die zegende deze jongens. En hij rekende de zonen van Jozef tot zijn eigen zonen. En zo komen Manasse en Ephraim straks terug in de tellingen van de 12 stammen. Manasse de oudste, die de kleinste zegen krijgt. U weet hoe het ging met die gekruiste handen. De rechterhand kwam terecht op het hoofd van de jongste. Jozef dacht dat Jacob een foutje maakte. Maar Jacob zei: nee, laat mij mijn gang gaan, want dit is wat God bedoelt. En zo krijgt Ephraim de jongste, de grote zegen. Een beetje in lijn met zoals het in het boek Genesis allemaal gebeurd is, ook met oudsten en jongsten. Niet Kain maar Abel, niet Jafet maar Sem, niet Haran maar Abraham, niet Ismaël maar Isaac, niet Esau maar Jacob, niet Ruben maar Jozef en dus ook niet Manasse maar Ephraim. En dat Ephraim groter is geworden dan Manasse is niet alleen qua aantal, maar ook qua aanzien en invloed. Denk maar even aan een voorbeeldje uit de nakomelingen van deze beide stammen. Denk je aan Ephraim, dan is bijvoorbeeld Jozua, de meest in het oog springende leider, die al gelijk optreedt na Mozes. Mozes was uit de stam van Levi, maar Jozua was uit de stam van Ephraim. Een groot leider die zijn volk heeft geleid in het beloofde land en zorgt dat ze allemaal hun eigen erfdeel kregen. Als het wat misgaat en de richteren komen, dan is er op een gegeven moment een Gideon die door de Heer wordt geroepen. En dan zegt hij: ja, maar ik ben de jongste en ik ben maar een arme familie in de stam van Manasse. Met andere woorden, ik stel niks voor. U kunt in mijn plaats beter iemand anders zoeken. Nou, als Gideon dan uiteindelijk de overwinning haalt met een handje vol, ja, dan vraagt hij ook de stam Ephraim om mee te helpen om ook de Midianieten en hun koningen nog achterna te gaan en hen te arresteren. Hetgeen ook lukt door de Ephraimieten, maar die zijn wel een beetje boos. Want die hadden tegen hem gezegd van: ja, maar waarom roep je ons niet? Wij zijn toch de stam die erop uit moet trekken om vijanden te verslaan. En Gideon zegt dan zo tactisch: ja, maar de nalezing van Ephraim, de arrestatie van de koningen, is toch veel groter dan wat wij gedaan hebben. En daarmee was gelijk weer de angel uit het conflict getrokken. Maar het gaf wel aan dat toen al Ephraim de grote stam was onder de Israëlieten. Dubbel vruchtbaar. En later kreeg Ephraim ook de naam van het tienstammenrijk. Ten slotte, in hoofdstuk 48... komt er nog een attentie voor Jozef in vers 21. Toen zei Israël tegen Jozef: zie, ik ga sterven. Maar God zal met jullie zijn en hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. En ik geef jou één deel meer dan je broers, een bergrug die ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand van de Amorieten heb genomen. Eén deel extra voor Jozef. Nou, die bergrug, dat is een woord wat je ook kunt vertalen met Sichem, namelijk schouder, en is vaak ook een verwijzing naar de plaats Sichem. Een plaats waarvan Jacob hier zegt: die heb ik met mijn eigen wapens geroofd of veroverd op de Amorieten. Nou, die strijd komen we verder niet tegen, maar wat Jacob daarmee bedoelt is: het is mijn recht. Ik heb het terecht in bezit gekregen. En ik geef het nu aan jou. Een extra deel boven je broeders. Nou, Jozef had al twee zonen die als zonen van Jacob werden geteld. Dit extra deel geeft aan dat Jozef eigenlijk ook een soort eerstgeborene wordt. Hij krijgt het eerstgeboorterecht van Jacob onder al zijn zonen, terwijl hij de op één na jongste is. Zo waardevol, zo geliefd was Jozef voor Jacob. Het feit dat Jozef dit ontvangt uit de hand van zijn vader Jacob komt later nog een keer terug in het Nieuwe Testament, als in Johannes 4. De Heer Jezus zit en vers 5 bij een stad in Samaria Sichar geheten, dicht bij het veld dat Jacob, zijn zoon Jozef, had gegeven. Nou, Sichar, een naam die alleen maar hier voorkomt, en velen denken dan ook dat Sichar en Sichem eigenlijk dezelfde plaats is. Maar het is wel vlakbij het plekje waar hierover gesproken wordt. Het bewijs dat Jozef de eerstgeborene is voor zijn broers. En dat op die plek uitgerekend de enige geborene van een vader zit om daar een zondares te ontmoeten, om met haar te spreken over levend water, is toch wel een heel bijzonder facet in het leven van de Heer Jezus. Het extra deel wijst op het eerstgeboorterecht. En zo is de Heer Jezus in Romeinen 8, wat ook wat ons betreft, de eerstgeborene onder vele broeders, zoals Jozef de eerstgeborene is op dit moment onder zijn broeders. Maar anders dan met de broers van Jozef is het wat ons betreft ook zo dat wij in Hebreeën 11 genoemd worden de gemeente van de eerstgeborenen. We hebben eigenlijk allemaal als gelovigen een dubbel deel, een bevoorrechte positie gekregen. Wat dat betreft zijn wij rijk gezegend, maar dat onderwerp laten wij verder rusten. We gaan nu met enige spoed naar hoofdstuk 49, want daar valt heel veel over na te denken. Jacob, die zijn zonen zegent. In vers 1, daarop riep Jacob zijn zonen en zei, verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in latere tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader. Dat is al een hele bijzondere aanhef als je zo je eigen zonen bij elkaar trommelt en hen gaat toespreken. En elk van die zonen is onder de indruk van het gewicht van dit moment. Het is de eerste aartsvader die zoveel zonen heeft, maar ook de zonen allemaal gaat zegenen. Zo lezen wij dat ook aan het einde van dit hoofdstuk in vers 28. Laatste regel van vers 28. Hij zegende hen elk met hun eigen zegen. En Jacob zegt hier, ik doe dat met het oog op het einde van de dagen. De eindtijd, zoals er letterlijk staat. Het einde van de dagen. Nou, die tijd, die uitdrukking, die kennen we uit het boek Daniel. En dat verwijst allemaal naar de tijd die nog profetisch voor ons ligt. Die ook nog steeds vandaag toekomend is. Namelijk het Messiaanse Rijk. En dan zou je denken, hoe moeten wij dat nou lezen uit het verslag van al deze zegeningen die Jacob aan zijn zonen gaat uitspreken. Dat Jacob zijn zonen als het ware wil voorbereiden op het toekomende Messiaanse Rijk. Nou doet Jacob dit ten aanzien van zijn 12 zonen. Later doet Mozes dat ten aanzien van de 12 stammen als zij de woestijnreis hebben doorgemaakt en zij bevinden zich aan de grenzen van het beloofde land, dan gaat Mozes hen in zijn lied ook zegenen. Dat is een pure zegening die Mozes voor elke stam heeft als de stammen op het punt staan het land binnen te gaan. Maar nu staan ze als het ware aan het begin van het hele traject. Het volk is nog in wording. En de 12 stamhoofden, de 12 stamvaders, de zonen van Jacob, horen hier dat God tot dat doel gaat komen. Ondanks wie zij zijn. Wat Jacob vertelt is een zegen die in het Messiaanse Rijk uitkomt, ondanks het feit dat Israël in hun verantwoordelijkheid daar geen recht op heeft. Mozes, die gaat honderden jaren later die zegen ook uitspreken en dan hoeven ze maar bij wijze van spreken één stap te maken en dan zijn ze er al. Wat Jacob doet is de zegen uitspreken ondanks Israëls falen. En het frappante is, als je kijkt naar de eerste zonen, dan denk je, ja, dat is eigenlijk één op één, ook niet alleen wat Israël betreft, maar wat de hele mensheid betreft. Israëlieten konden wel eens gewone mensen zijn. Of je zou het ook om kunnen draaien. Wij lijken ook heel veel op hun. En op Jacob. En als je als Jacob zijnde op dit punt uitkomt, zoveel zegen in petto hebben op je sterfbed voor je zonen, en Jacob weet dat zijn zonen in zijn voetstappen verder gaan, dat ze ook net als hij hele verkeerde dingen gaan doen, dan belooft hij hen uit te komen op de plek van zegen. Hij noemt hen dan ook zonen van Jacob. Jullie lijken die appel die niet ver van de boom valt, jullie lijken ook wel een beetje op mij. Maar luister naar Israël, jullie vader. Ik ben jullie voorgegaan en de God die mij daar heeft begeleid is ook de God die jullie gaat begeleiden. En zo komt hij uit bij Ruben. Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Onstuimig als het water als jij bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn. Want je bent het bed van je vader ingeklommen en toen heb je het geschonden. Hij is mijn sponde ingeklommen. En zo komen we terecht bij de eerste zoon van Lea, Ruben. Die zij noemde, zie, een zoon heb ik gekregen. De betekenis van zijn naam. Precies zoals Adam en Eva ook hun eerstgeborene hebben genoemd. Zie een zoon, en dat werd Kain. En bij Kain komen we ook al de dingen tegen die ook bij Adam en Eva werden gevonden. Adam en Eva werden gekenmerkt door verdorvenheid, door begeerte. Door dingen te pakken die hen niet waren gegeven. Met alle gevolgen van dien. Ruben valt in dezelfde stap en is zoals hier staat het bed van zijn vader beklommen, heeft met zijn vrouw overspel gepleegd. Hij heeft dingen gepakt die hen niet toekwamen. Je ziet dus bij Ruben dezelfde verdorvenheid als die later bij Adam en Eva, of die eerder bij Adam en Eva ook naar boven zijn gekomen. In beide gevallen zie een zoon, maar wel een van menselijke makelij. En naar het idee wat de mens zich voor had. Namelijk groot in aanzien, maar gevallen in zonde. En dan komen de volgende twee, Simeon en Levi, zijn broers. In vers 5, hun wapens zijn werktuigen van geweld. Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen en hun mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen. Want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij runderende pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun woede, want die is hevig. En hun verbolgenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jacob en hen verspreiden in Israël. Simeon en Levi, mannen van geweld. We kennen het uit de geschiedenis van de dochter die in hoofdstuk 38 wilde trouwen met een van de zonen van Het. Nou, je weet hoe het gegaan is met die besnijdenis. En toen alle mannen zich wilden laten besnijden om daarmee ook de bruiloft zeker te stellen, dachten Simeon en Levi, we gaan ze nu allemaal afslachten, want ze kunnen zich toch niet verzetten. Vandaar dat Jacob hierop terugkomt en hen ook daarop afrekent. En dan denk je, hoe kan dat nou? Aan het eind van het hoofdstuk hebben we gelezen, hij zegende elke zoon met zijn eigen zegen. En wat Jacob hier uitspreekt over Simeon en over Levi is alleen maar oordeel. Waar zit hem dan de zegen in? Nou, ook het geweld komen we in het begin van de mensheid al tegen in de persoon van Kain zelf. Die zijn broer doodsloeg. Zoals Simeon en Levi hun hand niet omdraaiden om de hele mannelijke bevolking van de stad om te brengen. En dan zit je al heel goed in het begin van de mensheid, waarin we van de zonde vallen, van de verdorvenheid, uitkomen bij het begin van de zondvloed, als God moet zeggen bij Noach, de aarde is vol van verdorvenheid en geweld. Dat zegt God in hoofdstuk 6, vers 11 van het boek Genesis. Dan laten we die vergelijking met het boek, begin van het boek even los. Maar we hebben al vastgesteld dat in de drie zonen van Jacob eigenlijk dezelfde trekken terugkomen die we in het begin van de mensheid ook al zagen. Met andere woorden, Israëlieten zijn gewone mensen. En omgedraaid, wij zijn net als zij gewone mensen. Die in principe alleen maar afhankelijk zijn van genade. En die in principe alleen maar verdorvenheid en geweld kunnen produceren. En zo staan ze hier. Simeon en Levi voor het bed van hun vader. En ze horen het oordeel uitspreken dat Simeon en Levi zullen worden verdeeld over het gebied en geen eigen erfdeel gaan krijgen in het land waar ze later naartoe gaan. Hij zal hen verdelen over Jacob en hen verspreiden in Israël. Weliswaar denkt Jacob hier natuurlijk weer terug aan de terugkeer van het hele volk naar Israël. Dat is constant, ook bij zijn begrafenis, ook bij Jozef, het refrein. Wij blijven hier niet, want wij gaan terug naar Canaan. Dat is het land wat de Heer ons heeft beloofd. Maar Jacob zegt tegen deze twee zonen, als wij teruggaan, dan worden jullie verspreid en hebben geen eigen erfdeel. Nou, wat Simeon betreft is dat gebeurd doordat Simeon eigenlijk helemaal ingeklemd raakte tussen Juda. Simeon als stam werd gedecimeerd tot een hele kleine stam, waar ze eigenlijk helemaal afhankelijk waren van Juda. Dat lees je later in het boek Richteren en andere hoofdstukken van het Oude Testament helemaal terug. Levi werd ook verdeeld. Levi werd verdeeld in over 48 steden in het hele land. Alleen er is verschil. Simeon werd verdeeld en daaruit bleek het oordeel wat God over deze stam heeft uitgeoefend. Maar als Levi verdeeld wordt over het land in 48 Levitensteden, is dat niet als oordeel, maar als zegen bedoeld. En dan krijgt Levi te maken met het feit dat zij als stam genade ontvangen in plaats van oordeel. En waar hebben zij dat verdiend? Want ze zijn geen haar beter dan hun stamvader Levi. Maar er komt een moment dat zij genade ontvangen. Later, als het volk uit het land Egypte is bevrijd en zij zijn bij de berg en Mozes is bij de berg bij de Heere God om de wet te ontvangen, dan duurt het volk een beetje lang. En dan gaan ze het gouden kalf maken en dan gaan ze rond het gouden kalf dansen en zeggen, dit is onze goden die ons uit Egypte hebben verlost. Een walgelijk tafereel. Je denkt, hoe is dat mogelijk? Dat het volk wat zo ontzettend veel heeft genoten van de wonderen waarmee God hen uit Egypte heeft bevrijd, dat ze daar als vrij volk kunnen doen wat ze willen. En wat doen ze? Ze maken een afgodsfeest. Want ze denken, Mozes blijft al een poosje weg, we kunnen doen wat ze willen. En dan Aaron die pakt al die gouden ringen en sieraden, gooit in het vuur en zegt hij tegen Mozes, zegt hij, ja, er kwam een gouden kalf uit. Ja, hoe eenvoudig kun je het brengen? Maar de praktijk is gewoon dat zij als volk afgoderij hebben bedreven. En dan komt Mozes. Hij vermaalt dat kalf, maar dan zegt hij allereerst tegen al die stammen. Het volgende. Wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. En dan moet Mozes afwachten. En dan staat erachter, toen verzamelden alle levieten zich bij hem. Van alle stammen zijn de levieten degene die de kant van Mozes kiezen in hun afschuw van die afgoderij. Dat punt gebruikt Paulus later om in de brief aan de Romeinen uit te leggen hoe uitverkiezing eigenlijk werkt. Dat hebben wij destijds toen wij over de brief aan de Romeinen nadachten ook besproken. Uitverkiezing is best een ingewikkeld onderwerp. Er zijn er die zeggen, ja, je moet maar afwachten of je uitverkoren bent. Als je uitverkoren bent, dan kom je er toch wel. En als je uitverkoren bent, nou, je hebt pech gehad. Dan kun je bekeren wat je wil, maar je bent niet uitverkoren. En dat soort dwaze redeneringen. Nee, zegt Paulus, het zijn twee kanten van één medaille. Uitverkiezing is Gods kant. Bekering is onze kant. En een van de voorbeelden die hij dan noemt, is dat wat de levieten hier doen. Als Mozes zegt, wie van het volk staat aan mijn kant, die komen naar mij toe, dan komen ze. Zij moeten dus een stap zetten om te laten zien dat ze aan de kant van de Heere God staan. En wat zegt God dan, als hij later dat volk in genade verder wil leiden naar het land toe, ik zal mij erbarmen over wie ik mij erbarm. En dat is Gods uitverkiezende genade. En die twee kanten sluiten naadloos op elkaar aan tot de huidige dag aan toe. dat je merkt bij iemand die zich bekeert, dat is iemand die tegelijkertijd van God te horen krijgt, ja, maar ik heb je uitverkoren. Snappen wij dat? Nee. Omdat wij onze kant alleen maar kunnen invullen. Namelijk de uitnodiging beantwoorden om te komen. En als je gekomen bent en je bent een kind van God, dan hoor je van zijn kant, maar ik heb je uitverkoren. Al van voor de grondlegging van de wereld. En zo merk je dat in deze twee zonen er een verschil komt in behandeling. Jacob scheert ze over één kam en terecht. Ze hebben allebei hetzelfde gedaan, ze hebben ook allebei hetzelfde verdiend. Alleen als Levi rekent op Gods genade en zich aan de kant van God wil scharen, dan gaat God die straf ombouwen tot een zegen. Oké, ze worden verdeeld. Nou, wat hebben die Levieten een prachtige taak gekregen. Niet alleen maar in de tempel, maar door het hele land heen werden ze verspreid. En elke stam kreeg hun erfdeel. Maar God zegt, Levi krijgt geen erfdeel, want ik, de Heere, ben hun erfdeel. Nou, dan ben je als Leviet rijk gezegend. Dan weet je, op grond van genade alleen heb ik dit gekregen. Maar wat een prachtige taak. Simeon en Levi krijgen dus te horen dat zij verdeeld worden over het land. En dat gaat dus verschillend gebeuren. En dan komt Juda aan de beurt. Juda, vers 8, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd. Zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt een jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edele wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Je verbaast je over de diepte van al die spreuken van een 147-jarige die op zijn sterfbed, gevuld door Gods geest, zulke fantastische dingen kan vertellen. Over Juda. Wat wist Jacob nou persoonlijk van Juda? Nou ja, de geschiedenis met Tamar, die had Jacob ook wel meegekregen. Dat ging allemaal niet zo mooi in hoofdstuk 38. Overspel. Maar wat Juda hier te horen krijgt, is dat Jacob in zijn leven, in zijn persoon, iemand ziet die grote dingen gaat doen. Zijn naam betekent lofprijzing, maar heel letterlijk staat er eigenlijk, Juda betekent hij om wie de Heere wordt geloofd. Zo noemt zijn moeder Lea hem bij zijn geboorte. Ze zegt letterlijk, hierom ga ik de Heere loven. Dus Juda wordt de aanleiding om de Heere te loven. En dat zegt Jacob ook van deze jongen. En eigenlijk ook van die hele stam. Juda en zijn nakomelingen, deze stam wordt de aanleiding om de Heere te loven. Hij voegt er aan toe, jij bent het. Voor jou zullen de zonen van je vader buigen. En denk je, hè? Dat lijkt de taal wel voor Jozef. Jozef was de broer voor wie de broers zich moesten buigen. Ja, ook, dat laat Jozef lekker staan, daar blijft hij helemaal af. Maar dit voegt hij eraan toe. Er komt er nog een voor waar de zonen van je vader zich voor zullen buigen. Niet de zonen van je moeder, dat zijn er maar 5. Lea had 6 zonen. Dat is de halve volk van Israël. Nee, zegt Israël, nee, zegt Jacob, alle zonen van je vader, de alle 12 stammen zullen zich voor jou buigen. En hoe? De vergelijkingen die Jacob maakt is met een leeuw. En de leeuw die kennen wij later. De leeuw uit de stam van Juda. En de stam van Juda is de wortel, is het begin van een koningshuis wat wij in David tegenkomen. En degene die zo wordt genoemd in Openbaringen 5 is niemand minder dan onze Heer Jezus Christus. Als Johannes daar in de hemel de vraag hoort, wie is waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Dan krijgt hij, na lang wachten, en hij moet er een beetje om huilen, want dat duurt hem veel te lang, net of er niemand is, krijgt hij te horen, ja, er is er wel een. De leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, die heeft overwonnen. En als Johannes omkijkt en hij wil die grote, imposante leeuw zien, dan ziet hij een klein lammetje, staande als geslacht. Dat is fenomenaal. Juda, of Jacob, komt in zijn zegenspreuk bij Juda op dit punt uit. Dat er in zijn nageslacht een koningslijn gaat ontstaan. En dat in die koningslijn iemand gaat komen met een scepter. Een scepter wijst altijd op een koning. Denk maar even aan Ahasveros ten aanzien van Esther. Maar dat zegt ook later David in een van zijn liederen in 2 Samuel 22 vers 41. Daar noemt hij dat. Mijn vijanden deed u voor mij op de vlucht slaan. Nou, dat is een mooie vertaling, dat kan. Maar letterlijk staat er, mijn vijanden gaf u voor mij de nek. Zo Jacob hier zegt, in vers 8 in het midden, je hand zal rusten op de nek van je vijanden. En David als koning heeft dat gedaan. En de ware zoon van David later zal dat ook doen. In lijn met Juda. Uit Juda komt een koningslijn voort. De heerserstaf tussen zijn voeten totdat Silo komt. Ja, Silo, wat is Silo? Dat is een beetje een naam waar je een heleboel invullingen aan kunt geven. Daar is men ook niet helemaal eenduidig over. Velen denken hierbij aan het woord recht. En halen dat uit de betekenis van Silo, letterlijk. Hij van wie het is. Zoals daar in Openbaringen 5 de vraag werd gesteld, wie mag het boekrol openen en de zegels verbreken? Maar met andere woorden, wie heeft het recht? Het eigendomsrecht, want die boekrol wijst op het eigendomsrecht van de aarde en de hemel. En wie mag dat laten zien? Wie mag die boekrol openen? Nou, dan is de Heer Jezus daar, het lam, die laat zien in hemel en op aarde dat hij recht heeft om dat alles in bezit te nemen. Silo wijst daarop. Het recht, zoals David ook degene was die later al vooral het recht hanteerde. Niet altijd even elegant, maar toch. Het kan ook te maken hebben met het woord shalom. Die M die ontbreekt dan wel eens een beetje, maar toch, het zou kunnen dat Silo ook te wijst op rust. En dan kom je uit bij Salomo. Dan denk je, hé, dat is weer een mooi duo, David en Salomo. Hij wijst ook, Jacob, op het feit dat Juda te maken heeft met een ezel. Er worden nog wel dieren genoemd in deze spreuk over Juda, de leeuw. Maar ook nu die jonge ezel, het veulen van een ezelin, een edele wijnstok. En denk je, ja, waar kennen we dat van? Het is een rijdier. En wij kennen dat natuurlijk uit de Matthäus 21, waar een profetie uit Zacharia aangehaald wordt. Zie, uw koning komt op Psalmzondag. Net achter de rug, de zondag voor de Goede Vrijdag, als de Heer Jezus gezeten op een ezelin Jeruzalem binnenrijdt, dan wordt hij als koning binnengehaald. En zo zegt Matthäus het ook, zie uw koning komt tot u, gezeten op een ezelsveulen. En dat is wat Jacob in de nood al aanduidt. Dat is toch fantastisch dat je denkt, wat een geweldige diepgang zit er in die profetie. Maar wat heeft Juda dan een geweldige betekenis als stam? De stam van de koning. Nou, we merken dat in de lijn van Juda er twee zijn die bij elkaar horen. David en Salomo. Die allebei wijzen op Christus de koning. Terwijl we eerder keken vooral naar Jozef en Benjamin. Ook een dubbel type van de Heer Jezus. Christus als de geliefde zoon. Het is net alsof de zegenspreuken over Juda ons laten zien dat twee personen, Benjamin en Jozef, niet genoeg zijn om het volle plaatje van de Christus te laten zien. Daar moet nog een lijn naast. En die komt er in Juda helemaal uit. Een koningslijn en een lijn van de geliefde zoon. En die komen allebei samen bij de Heer Jezus. En als je nou kijkt naar de eerste in beide duo's, dan zijn David en Jozef allebei mensen die thuis een indrukwekkende plek hadden. Die door hun broers werden verworpen. Die een poosje op de vlucht moesten en daarna in koningschap werden gekroond. Kijk je naar Salomo en Benjamin, dan hebben ze er allebei totaal geen weet van. Die komen als het ware binnen en zitten gelijk op de troon. Ze laten allebei twee kanten zien van het leven van de Heer Jezus. En ze vullen als twee duo's elkaar zo mooi aan, dat je denkt, ja, we begrijpen nu waarom Jacob 12 zonen had. Niet alleen om het volk Israël vol te maken, maar om te laten zien dat er in dat volk iemand gaat komen die niet alleen van Jozef en Benjamin afhankelijk is, maar die ook zijn sporen al verdient als nakomeling van Juda. In de koningslijn. De scepter zal van Juda niet wijken totdat hij ligt in de handen van de Messias. Geweldig, die profetieën van Jacob. Wij kijken nu naar de volgende zoon. En dat is, de volgende zoon is Zebulon. In vers 13, Zebulon zal aan de zeekust wonen. Ja, hij zal wonen aan de kust bij de schepen. En zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn. En Issachar nemen we ook gelijk mee, ook als de zesde zoon van Lea. Issachar is een ezel met sterke beenderen die tussen twee lasten ligt. En toen hij de rust zag dat die goed was en het land dat het liefelijk was, boog hij zijn schouders om het te dragen en verrichtte hij slaafse herendienst. Zebulon heeft een woning aan de zee. Nou, dat zal op de stam van zelf ook wel geslagen hebben, die hun erfdeel natuurlijk ook kregen daar in het noorden, waar de Karmel ligt in die omgeving. Land van Zebulon en Naftali, zegt Jesaja. Maar ook zeker profetisch, omdat Jacob in zijn zegenspreuken wijst op het toekomstige Messiaanse Rijk. Voorziet hij dat er een tijd gaat komen dat Israël hun woningen aan de zee gaan maken. De tijd dat Israël deel uit zal gaan maken van de volkerenzee. En dat ligt ook een beetje opgesloten in dat wat hij over Issachar zegt. Issachar ligt tussen twee lasten in. Ja, daar kunt u ook van alles van bedenken, maar we weten dat de schrift zichzelf altijd uitlegt. Want Israël heeft twee keer een last gekregen. De eerste last, die hebben zij eigenlijk uiteindelijk geweigerd te dragen. De last die God hen oplegde door het de wet te geven. Uiteindelijk hebben zij zich naast die wet naast zich neergelegd en gedaan wat zelf goed was in eigen ogen. Het heeft ertoe geleid dat ze uiteindelijk in de verstrooiing terecht zijn gekomen en daar een ander juk hebben aanvaard, namelijk dat van de volkeren. En toen zij zagen dat de plek waar zij woonden goed was, hebben zij zich gebogen in slaafse herendiensten. En zo is het met de Joden gegaan door de eeuwen heen naar de verstrooiing, waar ze ook terecht zijn gekomen. Ze hebben hun lot aanvaard en soms mondde dat lot uit in nare dingen, maar soms ook in hele voorspoedige dingen. Dat de Joden grote posities hebben gekregen op de financiële markten, in de wetenschap. En toen zij zagen dat dat goed was, hebben zij hun hoofd gebogen en dat als hun lot aanvaard. En zo zijn er heel wat seculiere Joden gekomen. En zo merken we dat er eigenlijk in die zes zonen van Lea een soort ontwikkeling zit. En we zetten even een streepje tussen die Juda en Zebulon in. De eerste vier zonen schetsen een patroon op weg uiteindelijk naar het Messiaanse Rijk. Maar toch, ze schetsen een patroon van de begintijd. De begintijd die Israël had totdat de Heer Jezus kwam. Gezeten op een ezelsveulen, zoals we dat lazen in Matteüs 21. De nakomeling van Juda, de ware zoon van David. Hij werd verworpen. En toen Israël hem verwierp, raakten zij zelf in de verstrooiing, de situatie van Israël na de Messias. En wat Issachar hier te horen krijgt, dat zijn nakomelingen uiteindelijk slaafse herendiensten gaan verrichten, dat komt ook verder terug in de vier zonen die dan gaan volgen hierna. Dat zijn namelijk de vier zonen van de slavinnen, Bilha en Zilpa. En die worden een beetje op een merkwaardige manier door elkaar heen gehusteld. Want eerst komt er een zoon van Bilha, dan namelijk Dan. Dan zal over zijn volk recht spreken, vers 16, als een van de stammen van Israël. Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt. Op uw heil wacht ik, heren, voordat hij over Gad begint. Dat betekent dat Dan een leidende rol gaat spelen. Maar niet de leidende rol die God zich had voorgenomen. Hij lijkt namelijk op een slang. En als een slangtype een leidende rol gaat spelen, dan berg je maar. Het is ook al door velen gesuggereerd dat uiteindelijk later de antichrist uit de stam van Dan zal voorkomen. Weet dat de antichrist een Joods man zal zijn. Maar waar hij vandaan komt, en deze spreuk van Jacob schijnt te wijzen in de richting van het feit dat die antichrist straks uit Dan zal voorkomen. En inderdaad een leidende rol zal gaan vervullen. En de Heer Jezus noemt het al in Johannes 5, straks komt er iemand na mij, die zullen jullie aannemen. En als de antichrist zich presenteert, dan zal hij de leider van Israël worden. Maar owee, Openbaringen 13 beschrijft zijn leiderschappen op een indrukwekkende manier. Dat de Satan inderdaad rechtstreeks deze leider weet te infiltreren en te inspireren. Vandaar dat hier een hartekreet komt van Jacob. Op uw heil wacht ik, o Heer. Als je met zo'n leider als Israël straks te maken gaat krijgen, dan is er maar één die uitweg kan bieden. Dat is de ware Christus. En op dat heil wil Jacob zijn nakomelingen oproepen te wachten. En dat zal Israël straks ook doen in die grote verdrukking, maar daar gaan we het allemaal niet over hebben. Na Dan komt Gad, een zoon van Zilpa. Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal hen op de hielen zitten. Nou, als er een bende komt die hen zal aanvallen en het wijst allemaal richting het Messiaanse Rijk, dan weten we uit de andere profetieën dat er inderdaad een enorme macht gaat komen onder de naam Assur, waar Israël zal staan sidderen, de koning van het noorden. Daniel spreekt erover, alle grote profeten spreken erover. En wij zien die vorming van die macht. Heel frappant, hè, dat de afgelopen week er een soort vrede kwam tussen Saudi-Arabië en Iran. Onder leiding van China. Dat je denkt, twee aartsvijanden die aan elkaar worden geknoopt door China. Hoe krijgt het voor elkaar? Maar dat is iets wat hoort bij die macht die gaat komen. Die noordelijke alliantie waar Israël geen schijn van kans tegen gaat maken. En Gad, de profetie van Gad wijst erop. Maar het is een zegen. Dit is een oordeel wat gaat komen om Israël te oefenen. Maar uiteindelijk weet God ook dat weer om te vormen tot een zegen. Want Gad zal hen op de hielen zitten. En hij zal Assur weten te overwinnen dankzij de Messias. En dan komt Aser, de tweede zoon van Zilpa. Aser, zijn brood zal overvloedig zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Dan denk je, ja, daar gaan we van de depressie, van de onderdrukking, door de koning die ze zelf hebben gekozen en een buitenlandse macht, gaan we over naar koninklijke lekkernijen. Dan komen we al een beetje in de richting van de koninklijke zegen die er in het Messiaanse Rijk zit te wachten. Een klein voorproefje kregen Jozef en Maria toen zij met de Heer Jezus bij de tempel kwamen. Toen was daar Simeon en toen was daar een Anna, een profetes uit de stam van Aser. En dan staat er heel nadrukkelijk bij, alsof God door zijn geest al wil vertellen via Lucas. En weet je wel dat deze Anna als profetes, als 84-jarige weduwe, die niet week uit de tempel, al zo'n voorbeeld is van dat Israël wat straks uit zal kijken naar hun Messias. En zoals Anna en Simeon de kleine Heer Jezus al in hun armen namen, zullen zij straks de komende Messias omhelzen. Anna, zij wijst ons op die koninklijke lekkernijen waar de stam Aser zo vol van is. En na Aser komt Naftali, de tweede zoon, ditmaal van Bilha. Naftali in vers 21 is een losgelaten hinde. Laat haar schone woorden horen. De ware vrijheid. Waar Israël na die vreselijke tijd ook zo zal naar hunkeren. En ook zal gaan ontvangen. Naftali, dat is die zegen die Israël gaat kennen. Als zij in de verstrooiing, in de tijd dat zij onder de volkeren verdeeld zijn, leren uit te zien naar hun Messias. Tot nu toe hebben we dus de zonen van Lea gehad, de zonen van de slavinnen. En als we dan nu zo langzamerhand op weg zijn naar het Messiaanse Rijk, is het hoog tijd voor de twee zonen van de geliefde, van Rachel. En dan komen we dan bij Jozef uit in vers 22. Jozef is een jonge vruchtbare boom, een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, boogbeschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël. Door de God van je vader die je zal helpen. En door de Almachtige die je zal zegenen met zegeningen uit de hemel van boven. Met zegeningen uit de watervloed die beneden ligt. Met zegeningen van borsten en baarmoeder. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven, tot aan de begeerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef, ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broeders. Ook wat een prachtige taal. Een bloemlezing, een bloemrijk verhaal over Jozef, de geliefde zoon. Het lijkt alsof Jozef of Jacob alle registers opentrekt om te vertellen hoe hij Jozefs nageslacht ziet. Een vruchtbare boom en takken, woorden die niet goed zijn uit te leggen. Maar in het algemeen erop neerkomen dat het te maken heeft met een zoon, met een nakomelingschap. Vandaar dat je dat ook zo kunt vertalen. Jozef is als een zoon van een vruchtboom is Jozef. Zoon van een vruchtboom bij een bron. En die takken, elk van de takken loopt over een muur, dat kun je vertalen met dochters. Dochters lopen over de muur. En dan ziet Jacob in het nageslacht van Jozef een enorme schare zonen en dochters die allemaal over de grenzen van het land heen gaan. De jongere generatie die de zegen van Israël verdeelt uiteindelijk over de hele wereld. Dat is ook de bedoeling geweest van de ware Jozef toen hij kwam, de Heer Jezus, we weten dat. Maar het zal straks in het Messiaanse Rijk ook zo zijn als daar de Heer Jezus regeert, als de Safnat Paanea, dat niet alleen Israël, Maar dat, zoals God tegen Abraham zei, in uw geslacht zullen alle volkeren van de aardbodem gezegend worden. Die muur die God om Israël trok, als een prachtige bescherming om zijn volk daar te laten wonen, veilig in rust. Maar er zijn poorten, er zijn uitgangen. En over die muur heen lopen die takken. Met andere woorden, de zegen gaat de wereld over. En de zegen voor Jozef, die is groot. Maar boogschutters hebben hem verbitterd. Nou, Jozef heeft in zijn leven natuurlijk heel wat boogschutters gekend. Als eerste zijn eigen broers, die hem dood wensten. Je zou kunnen denken aan Potifar en aan Potifera. Je kan ook kunnen denken aan de schenker die hem 2 jaar lang is vergeten. Ook niet fijn. Maar die hadden dan niet echt direct op zijn leven gemunt. Er is eigenlijk maar één gezelschap waarvan we merken dat, die het op het leven van Jozef hebben gemunt. En waarvoor Jozef hen ook als boogschutters heeft ervaren, die zijn pijlen allemaal, alle 10 op hem hebben gericht. En daar stond bij wijze van spreken Jozef vogelvrij om door zijn broers gedood te worden. En Jacob weet dat. En brengt het op deze manier onder woorden. Maar hij kijkt ook naar hoe de houding van Jozef was. En hij herkent in Jozef iets van zichzelf. Hij had tegen Farao verteld hoe hij al zijn leven lang dagen van moeite gekend heeft. Maar dat de machtige Jacobs hem er heeft geholpen. Dat God voor hem een herder is geweest die hem geleid heeft al de dagen van zijn leven. Vertelt Jacob tegen de Farao. Hebben we de vorige keer over gedacht. Nou ziet Jacob dat precies terug ook in Jozef. En dat het verschil dit is. Jacob heeft dat door eigen schuld moeten ondervinden. Maar Jozef is volstrekt onschuldig aan dat lot onderworpen geworden. Maar niettemin heeft Jozef ervaren dat er een God is die hem ook in deze weg van onschuld heeft geleid. En dat Jozef dan ook zijn boog strak gespannen heeft gehouden. Zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Niet de machtige van Israël. Israël had geen machtige nodig. Nee, Jacob had een machtige nodig. En Jacob erkent het op zijn sterfbed volmondig. Ik als eigenwijze, die de keuzes altijd zelf verkeerd gemaakt heeft, ik had een machtige nodig die mijn handen altijd weer meenam en ze in de goede richting stuurde en me uiteindelijk terugbracht op de plek waar hij mij hebben wilde. Die machtige handen hebben ook jou, Jozef, vastgehouden. En ik denk dat wij dat ook herkennen. Dat je van jezelf uit, of door eigen falen zoals Jacob, of door onschuld, omdat de dingen op je afkomen, je overkomen, misschien wel door medegelovigen, je eigen broers, dat ze met een boog op je staan gericht en ze je met veel plezier hadden willen afschieten, dat je denkt, hoe is mijn houding dan? Dan leg ik mijn handen in de handen van de machtige Jacobs. En dan weet ik dat de kracht die dan nodig is om staande te blijven, om die handen als zegenhanden te gaan gebruiken, omdat dat ook alleen maar kan, omdat die machtige Jacobs mij daar de kracht voor gaat geven. Zoals Jacob hier die handen gebruikt om zijn zonen te zegenen. En hij zegt tegen Jacob, tegen Jozef, de zegen die jij gaat krijgen is groter dan de zegen van mijn vader Abraham en Isaac. En waarom weet Jacob dat zo goed? Want wat wist Abraham van een Messiaans rijk? Ja, hij had de stad gezien, zegt hij. Had mijn stad gezien, zegt de Heer Jezus. Maar verder niet zo heel veel. Hoe komen wij daaruit? Over Isaac weten we ook niet zo heel veel wat hij wist over een toekomstig Messiaans rijk. Maar Jacob en dus Jozef des te meer. Jozef is een type van de verheerlijkte Christus, hebben we al vaker gemerkt. En het is dat Jacob hier daar iets van proeft. En ook iets aan Jacob, aan Jozef doorgeeft. Van jouw zegen. Jij bent straks de grote. En uit jouw nakomelingen, uit jouw nazaten komt iemand die op jou gaat lijken. Niet uit zijn stam, Je komt uit de stam van Juda, maar het is wel iemand die op jou gaat lijken, Jozef. De verheerlijkte Christus. En hij is de gewijde onder zijn broers. Dat vertelt Mozes later ook over de stam van Jozef. Jozef is de gewijde onder zijn broers. En die gewijde, dat woord Nazir, dat kennen wij uit Nazireer. En u weet hoe daar in nummer 6 ooit straks later bij de berg een wet wordt gegeven dat als iemand zich voor een tijd aan de Heere wil wijden, dan mag hij een Nazireer van God zijn. Hij moet zijn haar laten groeien, hij mag geen wijn of sterke drank drinken, om daarmee te tonen vanaf nu tot zoveel tijd later ben ik helemaal aan de Heere gewijd. Nou, dat was een wet die erin voorzag dat iemand dat vrijwillig uit zichzelf zou kunnen doen. Ik ken geen voorbeeld van iemand die dat voor een poosje zo zijn hele leven, of voor een poosje of zijn hele leven zo heeft gedaan. Wel twee die zo zijn geroepen. Salomon wel werd zo geroepen. Simson werd zo geroepen. Johannes de Doper werd zo geroepen. Maar die werden geroepen. En die hebben zich ook als Nazireer gedragen. Maar iemand die zich vrijwillig aanbiedt als Nazireer. En dan vooral niet toegewijd aan de Heere God, maar toegewijd aan zijn broers. Ja, dan kom je bij Jozef uit. Sterker nog, dan kom je bij de Heer Jezus uit, die heel vrijwillig zich aan God gewijd heeft ten dienste van zijn broeders, ten dienste van ons. Dan denk je, o Heer, wat kunnen wij ook in Jozef ongelooflijk veel van u terugvinden. Dat net als bij Jozef, ook uw zegen gaat over de muren van Israël de hele wereld door. En zo zijn wij ook hier in Groningen ooit jaren geleden in aanraking gekomen met het evangelie. En gaan wij daar nog heerlijk mee door om het evangelie uit te dragen. Dankzij het feit dat het leven wat in ons is, het leven is van onze Heer en Heiland. Ten slotte even heel kort over Benjamin. Vers 27, Benjamin is een verscheurende wolf. S'morgen verslindt hij zijn prooi en samen deelt hij zijn buit uit. Punt. Dat is het. En misschien hadden we een beetje meer verwacht. Als je van Jozef al zoveel geest, dan zou je van Benjamin nog wel heel wat meer willen horen dan dit. Klinkt een beetje schamel dat je van Benjamin alleen merkt, hij is heel sterk als een verscheurende wolf. Maar ik wou eens meenemen naar Psalm 80. In Psalm 80 ja, we kunnen niet hele psalm gaan lezen, want die is zo ontzettend mooi. Psalm van Asaf, vers 2. Herder van Israël, neemt ter oren. U die Jozef als schapen leidt, u die troont tussen de cherubs, verschijnt blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. Dan vers 9. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. De heidenvolken verdreven en hem geplant. En dan weten we natuurlijk dat het slaat op het feit dat Israël uit Egypte werd geleid door God. En dat God daarmee ook een wijnstok heeft geplant in Canaan. En de Canaanieten uit het land heeft verdreven om zijn volk daar te kunnen planten. Vers 12. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee. Zijn jonge loten tot aan de rivier. En dan kom je Jozef weer tegen. Met die jonge takken over de muur. Dan vers 13. Waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren? Zullen alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgewroet. Het wild van het veld heeft hem afgegraast. En zelfs Israël zich vogelvrij voelt. Het wild gedierte kan gewoon binnenkomen. Maar zij blijven God aanroepen. O God, in vers 15. God van de legermachten, keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon die u zelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgeknapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand. Op de mensenzoon die u voor uzelf sterk hebt gemaakt. Weet je nog wat Benjamin betekent? Zoon van mijn rechterhand. En dan komt dat volk zelf uit op dat punt. Dat ze terug weten, er is er één die de echte ware Benjamin zal zijn. En zij pleiten daarop als ze worden overstroomd. En dan komt hier dit kenmerk uit de zegen van Jacob, die hij over Benjamin uitspreekt, er helemaal uit. Want Benjamin wordt die verscheurende wolf, die al die vijandelijke buitenlandse wolven en zwijnen en wat het ook allemaal mogen zijn, kapot maakt. Het land weer uitjaagt. En het land weer terugbrengt bij Israël, zoals het hoort. Kortom, dit is niet het hele facet van Benjamin, maar wel een ontzettend mooi, belangrijk facet. En zo merken we dat vers 28 al zei, dat Jacob zijn zonen heeft gezegend. Dit waren alle stammen van Israël, 12. En dit was wat hun vader tot hen sprak toen hij hen zegende. En hij zegende hen elk met hun eigen zegen. Geweldig dat deze mannen, zoals zij waren, zo verdorven, vol geweld, afgoderij, noem maar op, alles kwam voor, uiteindelijk omgebouwd zijn tot een, of opgeleid, of opgelaten groeien, tot een volk waarvan God zegt, ik kan jullie allemaal zegenen. En dan komt in vers 30 het moment dat Jacob gaat sterven. Daarna gebood hij hun en zei in vers 29, ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij dan bij mijn vader in de grot die op de akker van Efron de Hetiet ligt. In de grot die op de akker van Machpela ligt. Dat tegenover Mamre ligt in het land Kanaan. En die Abraham samen met die akker gekocht heeft van Efron de Hetiet als een eigen graf. Daar hebben ze Abraham begraven en Sarah zijn vrouw. Daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn vrouw. En daar heb ik Lea begraven. En nu vraagt hij of hij daar ook wil begraven worden. Dan denk je, ja, Jacob, waarom heb je nou Rachel daar ook niet begraven? Op de weg naar Bethlehem overleden, is niet eens zo heel ver bij Machpela vandaan. Oké, Benjamin was net geboren, ja, dat loopt misschien een beetje moeilijk allemaal dan. Maar in ieder geval, de afstand was minimaal in vergelijking met die gigantische afstand die ze hier moeten afleggen om vanuit Egypte naar Machpela te gaan reizen. En Jacob zegt hier tegen zijn zonen, ik heb Lea begraven in de grot van Machpela. Er liggen dus straks 6 mensen, inclusief Jacob, liggen er Abraham en Sarah, Isaac en Rebecca, Jacob en Lea. Meer niet. Tot de huidige dag. Lea blijft toch de vrouw ook van Jacob. En het is alsof als Rachel niet daar wordt begraven, dat haar leven in dat van haar 2 jongens helemaal verder gaat. Dat Jozef en Benjamin, om wie de afgelopen hoofdstukken alles heeft gedraaid, er helemaal uit gaat komen. We zijn begonnen in hoofdstuk 37 met dat merkwaardige woord. Dat gaan we nog even bijlezen. In Genesis 37. Vers 2. Dan denk je, nou, we hebben het hele verhaal van Jacob gehad. Nu beginnen we met Jozef. Dan staat er in vers 2, dit zijn de afgestammelingen of het nageslacht van Jacob. Jozef, 17 jaar oud zijnde. Het verhaal van Jacob is niet klaar. Eindigt niet met hoofdstuk 36. Het verhaal van Jacob gaat door. Maar het verhaal van Jacob wordt vanaf hoofdstuk 37 tot hier in hoofdstuk 49 getekend door Jozef en Benjamin. En dat nemen we mee richting het Messiaanse Rijk. En net als Jacob gaat ook Israël straks merken dat hun hele toekomst gebaseerd is op die ene waar Jozef en Benjamin samen op wijzen. De geschiedenis van Israël wordt bepaald en ook alleen maar bepaald door de Messias. En Israël gaat daar het oog voor krijgen. En gaat hun hele gedrag, hoe misselijk het ook is geweest de afgelopen eeuwen, en het Oude Testament is daar boekdelen vol van geschreven, en na het Oude Testament is het echt niet anders geworden, hoe dat gedrag ook is geweest, God weet van dat volk een volk te maken wat uit gaat kijken naar de Messias. En dan denk je, oh Heer, wat geweldig dat Jacob dit ons kan vertellen. Jacob die na zo'n leven op zijn sterfbed op een absoluut hoogtepunt is terechtgekomen. Vers 33, toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Begraven in de grot van Machpela. Jacob is klaar en hij gaat liggen en sterft. Soms heb je van die gelovigen. Ik heb er één gekend. En niemand wist dat hij al zo lang met zijn overlijdend moment bezig was. Hij had een brief geschreven aan alle vrienden. Hij had een heleboel dingen voorbereid. Zelfs zijn vrouw wist, had het niet in de gaten, maar hij wel. En op een ochtend was hij ziek. En hij wachtte even tot zijn ene dochter thuis kwam om afscheid te nemen. En toen zij gekomen was, net als Jacob, legde hij zijn been op het bed. En was bij de Heer. Dat zijn van die mensen waarvan je denkt, oh Heer, wat geweldig. Ze zijn er, die het aanvoelen dat hun moment van overlijden is aangekomen. Zoals Paulus, ik weet dat de tijd van mijn heengaan is aangebroken. Petrus, precies hetzelfde. Mensen die dicht bij de Heer leven. Het is geen garantie, maar als ik dan zo onbescheiden mag zijn, dan denk ik, nou Heer, als er op één manier, een manier, voordat u komt, dat ik moet overlijden, dan graag op zo'n manier. Dat je ook met je kinderen toch heel veel zegen kunt delen, tot de laatste seconde, en dan je been op het bed kunt leggen en zeggen, nou Heer, kom maar aan. Geweldig zoals Jacob ons wordt geschilderd als iemand die naar zijn Heer is gegaan. En dan komt er als ik 50 nog een kort, ja, 5 minuutjes maar. Nou, u vergeeft het me wel dat ik er nog een klein beetje doorheen graaf. Door de begrafenis van Jacob, waar wij in vers 1 opnieuw Jozef aantreffen als iemand die huilt. Dat doet hij dan voor de 6e keer inmiddels. En als we het verdere verhaal lezen over de manier waarop er met Jacob wordt omgesprongen, om het zo te zeggen, een beetje plat, dan wordt hij gebalsemd als een Egyptenaar. Nou, ja, dat is allemaal prima, maar Jacob wilde wel begraven worden in Canaan. Dus wat ons hier wordt beschreven is het merkwaardig dat hij als Israël wordt gebalsemd en begraven als een Egyptenaar, maar dan wel in het land Canaan. Want de hele stoet van het huis van de farao en al zijn dienaren en legers, en daar gaat een ongeweldige optocht mee, dat in vers 11 de inwoners van dat land, de Canaanieten, de rouw op de doorn en dorstvloer zagen, die zeggen, dit is een zware rouwdag voor de Egyptenaren. Ze scharen Jacob en zijn hele nageslacht gewoon in het gezelschap Egyptenaren. En zo kijken ze naar die indrukwekkende ceremonie. Maar er wordt er fijntjes bijgezegd in vers 12. En zijn zonen deden met hem zoals hij hun geboden had. En zijn zonen vervoerden hem naar het land Canaan en begroeven hem in de grot van Machpela. En dan keert Jozef in vers 14 terug naar Egypte. Van de begrafenis van hun vader. Maar dan moet Jozef toch in actie komen. In vers 15, Jozef moet optreden naar zijn broers, want die hebben zo hun bedenkingen. Die hebben in vers 15 tegen elkaar gezegd, ja, Jozef heeft nog wel aardig tegen ons gedaan, zolang onze vader leefde. Maar ja, het is nu een andere koek natuurlijk, onze vader is dood, dus dan zal Jozef wel tekeer gaan. In vers 17, Dan zeggen ze tegen de mensen die Jozef in de buurt kennen, dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben uw kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Na 17 jaar lang gezegend te wonen onder de leiding van Jozef in het land Goshen, is na de begrafenis van Jacob dit het eerste wat ze tegen elkaar zeggen. Nu gaat Jozef ons pakken. En dan gaat Jozef in vers 17 voor de zevende en laatste keer huilen. Het doet hem zo'n pijn dat zijn broers hem nog steeds niet kennen. En dat hij nog steeds moet uitleggen wat er eigenlijk is gebeurd. En dat in vers 20 zegt, ja, jullie hebben wel eens wat kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft met dat ten goede bedacht om te doen zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Op dit moment is het hele nageslacht al een groot volk. En Jozef weet als geen ander dat het nog een heel groot volk zal gaan worden. En de bedoeling, zegt hij tegen zijn broers, is dat wat jullie kwaad vonden, dat is goed. Handelt door de Heere God. God heeft het ook weer omgebogen tot iets moois. Wees dan niet bevreesd. Ik zelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. En zo troostte hij hen en sprak hen naar hun hart. En denk je, oh, wat zijn er nog veel christenen die zo naar de Heer Jezus kijken. Die misschien al heel lang geleden een keer zich hebben bekeerd. En al heel lang onderweg zijn als christen weten, ja, mijn Heer die zegent, die troost, die voedt. En ik leef alleen maar dankzij hem. En dan gebeurt er eens wat. En ze raken in de put. En ze denken, oh, dan moet ik alsnog afgerekend worden op iets wat ik in het verleden heb gedaan. Altijd weer terugdenken aan iets wat misgegaan is in het verleden. En daar nooit mee afgekomen, nooit mee klaargekomen zijn. Bij onze bekering, zegt 1 Johannes 1, hebben wij onze zonden beleden. En dan voegt hij eraan toe, en God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ook die dingen die wij al lang vergeten zijn, die misschien later nog een keertje boven gaan komen. Maar God gaat ons daar niet meer op afrekenen. Kom nou. En als je daarmee topt, dan is het net alsof je de Heer Jezus zegt van ja, ik weet niet of uw werk aan het kruis wel genoeg was. Of u ook voor die dingen die ik mij nu ga herinneren ook voor mij bent gestorven. Nou, kun je je voorstellen dat Jozef huilt? Kun je je voorstellen dat de Heer Jezus zegt, en heb je het nog niet begrepen? Heb je het evangelie nog steeds niet goed begrepen? Het is volbracht. En als je de eerste keer bent gekomen, ben je voor eens en voor altijd rein. Broers van mij, zegt Jozef dan, ik ga voor jullie zorgen. En zo spreekt hij naar het hart van die broers en zo spreekt de Heer ook naar ons hart. Als wij eens ergens over inzitten, wat helemaal niet nodig is. Het werk is er eens en voor altijd volbracht. En dan sterft ook Jozef in vers 22. Hij bleef in Egypte wonen, hij in het huis van zijn vader. Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Ephraim de derde generatie. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op de knieën van Jozef geboren. Ja, dat is natuurlijk bloemrijke taal. Dat zullen we ook niet letterlijk zo, denk ik, voor ons mogen zien, hoeven te zien. Ik zou niet weten hoe het werkt. Maar dat het wel zo is dat als die kleintjes van Ephraim en Manasse, die achterkleinkinderen, opgroeien, dat ze eigenlijk tussen de knieën van Jozef leren staan. Dat Jozef hen ook als overgrootvader bij de hand neemt, opvoedt. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, als opa zijnde vind ik het ook fantastisch als kleinkinderen zo een beetje tegen je knie opkruipen en dat ze merken dat ze bij jou houvast vinden, dat je ze bij de hand neemt en leeg je leert lopen. En dan zie je in gedachten opa of overgrootvader Jozef voor je, die zo met zijn hele nageslacht bezig is. Om hen te zegenen, te ondersteunen, te troosten. Jozef blijft degene die zorgt. In vers 24, ik ga sterven, zegt Jozef tegen zijn broers. Maar God zal jullie zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land van dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Jozef liet zijn zonen, de zonen van Israël, zweren. God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. Toen stierf Jozef, toen hij 110 jaar oud was. Zij balsemden hem en legden hem in een kist. Ja, dat zal nog een tijdje duren. Jozef heeft niet net als Jacob gevraagd, breng mij nu ook maar naar de grot van Machpela. Hij wist, dat is niet mijn plek. Hij was niet een van de drie grote aartsvaders. Maar Jozef wist wel dat zijn nakomelingen eens terug zouden gaan naar het land wat God hen had beloofd. En hij wilde niet in Egypte achterblijven. Voor mij geen piramide. Had makkelijk gekund. Maar wat ze wel gedaan hebben, is zijn lichaam balsemen. Nou, dat kunnen ze. Tot de dag van vandaag kom je farao's gebalsemd en wel tegen in perfecte staat. Het was voor de Egyptenaren ook niet zo moeilijk om Jozef te balsemen, zodat hij honderden jaren later, 250 jaar later, mee kon met zijn nakomelingen. En ze hebben dat ook gedaan. Lees in Exodus 13 vers 19. Mozes neemt het lichaam van Jozef mee. En in Jozua 24 aan het eind, als het hele land is verdeeld en elke stam woont in zijn eigen gebied, dan staat er in vers 32, na Jozua's dood is ook Jozef begraven. En toch is dat niet het laatste woord. Het laatste woord is dat Jozefs kist in Egypte staat. En zo eindigt het boek Genesis. En dat is merkwaardig. Niet alleen de zegenspreuken van Jacob over zijn zonen waren richting het Messiaanse Rijk. Zelfs het laatste woord in het boek Genesis is een uitkijken naar. We zijn nog in Egypte, maar we zijn onderweg naar het beloofde land. En zoals het boek Genesis eindigt, zo eindigt eigenlijk ook het hele Oude Testament. Maar dan wel in de Hebreeuwse versie. De Hebreeuwse Bijbel eindigt met het boeken van Kronieken. En het tweede boek van de Kronieken eindigt met de oproep van koning Kores, de Perzische koning, die de Joden van zijn gebied wil laten terugkeren naar Israël, met die fantastische woorden. 2 Kronieken 36 vers 23. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, de Heer is zijn God, zij met hem en laat hij optrekken. Het refrein van Genesis komt terug in het refrein van het hele Oude Testament. Het eindigt met een uitzicht naar optrekken naar het beloofde land. Uitkijken naar wat daar straks gaat gebeuren door de Heer Jezus, door de Messias. En dat refrein is eigenlijk ook steeds de echo in ons eigen leven als gelovigen. Waar wij ook bezig zijn. Waar wij ook ons bevinden. Wat ons werk ook mogen zijn. Hoe onze samenstelling van gezinnen ook mogen zijn. We kijken altijd uit naar de ontmoeting met de Heer Jezus. Wij zijn nog, om het te zeggen, in Egypte. Een beeld van de wereld hebben we gemerkt. Daar zijn we nog helemaal in. Maar daar blijven we niet. We gaan naar de Heer toe. En daar wil ik graag deze avonden mee afsluiten.